De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast met vandaag de olievlek van het FTX. De bakel bereikt nu ook Nederland en marktleider Bitfavo heeft daar iets bij uit te leggen. En Binance neemt de bezittingen over van cryptobroker Voyager Digital. De exchange betaalt ruim $1 miljard. Dit is aflevering 251 alweer van de CryptoCast met een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast waarin we praten over Bitcoin-bedrijf Bitter dat uit Nederland vertrok om het toezichtsregime van de Nederlandse bank. Met onze gast Ruben Waterman. Hallo Ruben.
Goedemorgen.
Oprichter van Bitter, B-I-T-T-R. Mijn co-host vandaag is Daniel Mol, redacteur van de CryptoCast en BNR Digitaal. Hoi Daniel.
Dag Herbert. Hallo.
Goed dat je erbij bent. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar niet altijd en is ook riskant. We gaan het over nieuws hebben. Ook Nederlandse cryptobedrijven ontkomen niet aan de gevolgen van de cryptowinter. De grootste exchange van ons land, Bitfavo, krijgt op dit moment geen betalingen meer voor een lening van €280 miljoen. Door problemen bij de Amerikaanse Digital Currency Group. Die groep heeft zware klappen gehad door de omgang van FTX. Daniel, kun jij precies vertellen wat daar gaande is?
Nou ja, het is belangrijk om te weten dat je op Bitfavo dus een aantal dingen kan doen. Je kan handelen in crypto, wat heel erg vanzelfsprekend is.
Ja.
Je kan je crypto bewaren bij Bitfavo. En je kan kiezen om crypto te staken. Daar heb je weer twee varianten in. De ene is on-chain staking. Dan zet je het vast in het protocol, zoals bij Ethereum bijvoorbeeld.
Ja.
Dan help je met het valideren van transacties. Je kan ook off-chain staking doen. En dat is dan een beetje een soort, ja, het is officieel geen staking.
Het is eigenlijk gewoon uitlenen, toch?
Uitlenen, ja. Precies. Dus uitlenen voor rendement. Nou ja, Bitfavo is een grote partij in Nederland, maar niet een enorme partij internationaal. Dus die besteden dat uit aan Genesis. Wat weer onderdeel is van de Digital Currency Group.
Ja.
Ja, dat is het moederbedrijf dus van de Genesis. En dat zit flink in de problemen sinds de val van FTX. En nu blijkt dat Bitfavo dat geld wat daar staat van klanten van Bitfavo niet meer terug kan krijgen door de val van
Ja, dat is een lening. Dus het was niet de bedoeling dat ze het meteen terug zouden krijgen. Maar de betalingen zijn gestaakt. Hè? De rentebetalingen en eventueel aflossingen. Ja. Ik weet niet precies hoe dat gestructureerd
dus
is.
Dus er zijn liquiditeitsproblemen. En Bitfavo heeft ongeveer 1,6 miljard onder beheer.
Ja.
En 280 miljoen krijgen ze daarvan mogelijk niet meer terug. Dat is dus maar de vraag. Het zou ook kunnen dat het uiteindelijk wel weer terugkomt.
Alleen, het is te vergelijken volgens mij met de situatie waar veel klanten van cryptobedrijven ook in zitten. Je hebt je geld ergens neergezet en op een gegeven moment kun je er niet meer bij. Dat is eigenlijk de situatie waar Bitfavo nu in zit.
Ja, misschien wel een beetje, inderdaad. En Genesis bestaat nog en Digital Currency Group bestaat nog.
Ja,
en
ze zijn niet failliet.
Precies, dus dat is echt wel belangrijk om te noemen. Het is niet zoals bij FTX dat het geld nu echt wel weg is en dat er schuldeisers komen en dat je een eindeloze rechtszaak krijgt. Dat is allemaal niet aan de hand. Dat is echt wel belangrijk om te benoemen. En Bitfavo, heel belangrijk, zegt ook, oké, desnoods, als we dat geld dreigen niet meer te krijgen, dan zeggen we, joh, dan vergoeden we het zelf wel voor de klanten. Dus de klanten komen naar eigen zeggen niet in het
Ja, en ze zeggen daarbij, we hebben spaargeld zat.
Ja, nou ja, er zijn de afgelopen 2 jaar vooral flinke winst gemaakt.
Ja.
Ik zag 175 miljoen winst volgens mij op 225 miljoen omzet.
Ja.
Nou, dat is best aardig. Dus dan kan je dat inderdaad betalen. Het is een flinke klap als dat inderdaad gaat gebeuren. Dat hoeft helemaal niet te gebeuren. Maar ze kunnen het in ieder geval opvangen, dat is fijn.
Ja, althans, dat zeggen ze.
Dat zeggen ze, ja.
Ik wil één ding opmerken over dat steken, want dat is, vind ik wel belangrijk. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Celsius, die betaalde, ik weet niet meer precies wat het was, 4 of 6% op Bitcoin en nog veel hogere percentages in de dubbele cijfers op allerlei andere coins. Dat steken bij Bitfavo, dat had altijd veel lagere tarieven. 1% of 1% geloof ik voor Bitcoin. Intussen is het dacht ik 0.5% zelfs nog maar. En iets in de orde van 2% voor Ethereum enzovoort. Gaf op mij altijd de indruk dat het dan ook wel een lager risico zou hebben.
Ik denk ook dat het daadwerkelijk een lager risico is. Want we weten inmiddels dat Celsius, de hoogste rendementen van Celsius, die kwamen van Anchor. Het Anchor-protocol wat weer verbonden was aan Terra Luna. Wat nou ook op spectaculaire wijze afgelopen zomer is geïmplodeerd.
We weten het. Ja.
Dus daar, en dat was een systeem dat alleen kon werken als de markt omhoog ging. En hier moeten we dat nog maar zien. En 0.5% op Bitcoin bijvoorbeeld, dat vind ik niet een heel onrealistisch rendement.
Nee. Aan de andere kant hadden we het net over, ja, naar eigen zeggen kan Bitfavo dat allemaal best ophoesten als dat nodig zou zijn. Ja, ze hebben op een gegeven moment ook gezegd, we zijn helemaal niet blootgesteld aan de ellende rond FTX. Dat zeiden ze in het Financieel Dagblad. Ja. Tegen crypto-verslaggever daar, Pim Brasser. Dat was dus gewoon niet waar. En dus het begint altijd met crypto-bedrijven, hè, FTX, Celsius, dat ze zeggen, oh, maar er is helemaal niks aan de hand bij ons. All assets are fine, zei Sam Bankman-Fried bijvoorbeeld nog.
Ja, dat is inderdaad wel pijnlijk dat je dat aanhaalt. Dat klopt ook. Ik denk dat het een beetje een flauw woordspelletje is geweest. Want zij werden specifiek gevraagd naar Genesis. En nu zijn de problemen, zeggen ze zelf, bij Digital Currency Group. Dus het moederbedrijf en aanverwante dochterbedrijven. Dus ik denk dat ze het een beetje misbruik hebben gemaakt van die woorden. Want in feite is het natuurlijk min of meer dezelfde club waar je mee handelt.
Ja.
En dat is misschien een beetje onnodig. Ja, dat is wel pijnlijk. Ja,
ja, nou, oké. Even naar Ruben Waterman. Die zit hier. Ja, jij runt een Bitcoin-bedrijf waar mensen kunnen sparen. In Bitcoin. Dus zij storten geld bij jou. En waar gaat in jouw geval dat geld heen?
Bij mij komt het geld op een euro of een Zwitserse bankrekening binnen. Ik zet het om naar Bitcoin en ik betaal het direct uit naar de klant. Dus ik hou nooit Bitcoin vast namens mijn klanten.
Oké, dus jij zorgt, of dat moet de klant dan doen, dat de klant een eigen wallet heeft. Not your keys, not your coins. Die beheert dat gewoon zelf.
Ja.
Eigenlijk ben je gewoon een soort wisselkantoor.
Een simpel wisselkantoor. Ja. Geld komt binnen, geld gaat er weer uit. Ja.
En volgens mij is dat ook wel een bewuste keuze. Hè? Dat
absoluut,
je dat, zelf.
Ja.
Loop je zelf ook minder risico als ondernemer. Ja, oké, dat is mooi, dat is helder. Daniel, het eerste faillissement in Nederland is ook alweer bekend. Yield met DT.
Ja, het is een investeringsfonds uit Rotterdam. Het was niet een heel erg groot bedrijf.
En, 600 klanten of zo?
Ja, nou, 600 klanten die in ieder geval nu hun geld terugkrijgen. Misschien dat er ietsje meer voorheen.
Ze krijgen hun geld terug?
Ja, want ze gaan een faillissement in. En het is allemaal volgens mij, omdat dat in Nederland gebeurt, wordt dat netjes afgehandeld. Dat is in ieder geval fijn. En er is hier ook niks aan de hand qua FTX-praktijken, enorme risico's die zijn genomen. Het is gewoon een investeringsfonds die zeg maar beleggingsadvies gaf en zichzelf als een soort hedgefund gedroeg. En door de bear market zijn er gewoon te veel mensen weggelopen. En dan krijg je het verdienmodel gewoon niet meer rond.
Ja, want het verdienmodel was gewoon een percentage
provisie,
van het rendement wat ze zouden krijgen. En er was geen rendement meer, dus er kwam geen geld meer binnen.
Ja, en dan droogt gewoon je omzet op en dan is het gewoon op een gegeven moment klaar. En dat is vervelend voor yield, maar we hebben hier niet te maken met een FTX, een Alameda, een Terra Luna, een Celsius.
Maar ik vind het dan toch wel weer raar dat zo'n bedrijf met zijn verdienmodel helemaal geen rekening mee heeft gehouden dat een tijd lang die rendementen er niet zouden zijn. Dat is toch ongelooflijk?
Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn. Kijk, de 600 klanten, dan heb je het over een klein bedrijf. Nou, ik weet niet precies hoe lang ze bezig waren. Dat moet je schuldig blijven. Maar een klein bedrijf, als het dan even de wind tegen zit, dan valt het om. En dat kan gebeuren. En dat hoort denk ik ook bij een bear market of een in de grote wereld een recessie. Dan vallen bedrijven die net iets te zwak zijn, vallen gewoon om. Ja, dat is misschien het economisch proces.
Ja, oké. Nou goed, we dragen yield ten graven. En we gaan over de prijzen praten met Bert Slachter van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hallo Bert.
Hey, goeiedag.
Zeg het maar, wat zijn de belangrijke factoren die op dit moment op de prijzen van invloed zijn? We hebben een renteverhoging in Amerika en Europa gehad van 50 basispunten. Viel dat nou mee of tegen?
Ja, klopt. Ja, vorige week 2 dagen achter elkaar. Woensdag Amerika, donderdag Europa. En allebei in principe volgens de verwachting. Hè, we hadden dat verwacht dat het een iets lagere verhoging zou zijn dan eerder. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, die schat nu wel echt in dat de piek achter hen ligt, hè, in Amerika. Die was deze zomer 9,1% en inmiddels gedaald, meer dan verwacht ook gedaald, naar 7,1. Powell die legde dat wel uit, van waar kijkt hij nou naar voor die inflatie? En hij pelt dat een beetje af. Hij zegt, ik ga eerst alle sterk fluctuerende stukken eraf halen, de energie, de brandstof en voedsel. Dan haal ik de producten eruit die duurder werden door productie- en leveringsproblemen, want die zien we nu echt goedkoper worden.
Ja.
Dan haal ik ook de diensten eruit die gerelateerd zijn aan wonen, zoals de huur. En wat dan overblijft, is een enorm blok aan diensten die niet met wonen te maken hebben. Bijvoorbeeld de schoonmakers, de kappers, de juristen. En die prijzen, die worden grotendeels gedicteerd door salarissen. En dat is waar Jerome Powell heel erg op gaat letten, op de arbeidsmarkt. Want die is volgens hem nog veel te krap, veel te heet, zoals hij dat noemt. Dus dat is eigenlijk wat hij toelichtte. Ja, en de markten die hadden eigenlijk wel door van, tja, als dat zo is, dan zal de rente inderdaad in 2023 nog wel een tijdje hoog blijven.
Ja, maar als je zegt die salarissen zijn vooralsnog de grootste boosdoener, dan zeg je eigenlijk ook dat de mensen van de inflatie de komende tijd het meeste last nog gaan krijgen. Want die salarissen mogen niet stijgen, terwijl dat juist de compensatie is die mensen nodig hebben.
Ja, dat gebeurt dus ook op allerlei plekken, dat die salarissen wel stijgen. Ja. En zo koopkrachtcompensatie en zo. Dus dat is eigenlijk de grootste factor nu. Hè.
Ja, gaan maar die salarissen niet te veel stijgen? Het is wat Powell wil bestrijden.
Ja, klopt. Dus hij zegt eigenlijk van het zou fijn zijn als die arbeidsmarkt wat ruimer wordt. Dus dat er mensen ontslagen worden of dat er meer mensen de arbeidsmarkt opgaan omdat ze meer gaan werken of dat ze weer willen gaan werken. Want dan neemt die salarisdruk wat af en dan worden ook die diensten weer wat goedkoper. Of kijk, het gaat niet om dat ze goedkoper worden, hè, maar het gaat om dat ze minder hard gaan stijgen. Dat is uiteindelijk waarnaar gekeken wordt.
Ja. Zeker. Nou reageerde Bitcoin en trouwens ook de aandelen en de andere crypto's trouwens ook negatief op die rentestijging. Dus eigenlijk viel die tegen, mag je dat zeggen?
Het gaat er dus om. Kijk, het einde van de verhoging is wel echt in zicht. Hè? Dus de Fed zelf die verwacht nog 75 basispunten in 2023 en dan uit te komen op, ja, zeg maar 5,25% als hoogste. Dus dat is
75 punten in heel 2023.
Ja, en waarschijnlijk allemaal aan het begin. En dan is het klaar. He, alleen dan is de vraag, hoe lang blijft die hoog? Ja. He, want het gaat er uiteindelijk om hoeveel pijn doe je de markt, doe je de arbeidsmarkt, de woningmarkt enzovoort, over een bepaalde periode. Dus het gaat niet alleen maar om hoe hoog wordt die, maar ook hoe lang blijft die hoog? En dat bepaalt dan weer hoe groot de kans is dat de economie vertraagt en zoveel vertraagt die in een recessie komt, of zelfs een diepe recessie.
Ja.
Nou ja, Powell en Lagarde in Europa lieten allebei weten vorige week dat ze echt pas rusten als die inflatie 100% onder controle is. En dat betekent dus de rente lang hoog, dus niet heel erg binnenkort een draaipunt naar weer lagere rente. En dat betekent dus voor de cryptomarkt dat 2023 ja, waarschijnlijk toch wat onstuimig en onzeker zal beginnen.
Ja, nou is er nog een reden van oorzaak van onzekerheid op de cryptomarkt. Er zijn zorgen nu zelfs over Binance. Alleen die vind ik niet terug in de koers. Ik zag een groene candle vanmorgen. Dus hoe zie jij dat? Zorgen, de geruchten over Binance, alle uitspraken die je intussen in de cryptopers tegenkomt. Is daar iets aan de hand, ja of nee?
Ja, er zijn verschillende soorten geruchten. Hè. De een gaat over de Proof of Reserves, waarvan de accountant Mazar zich teruggetrokken heeft. Andere gaan over mogelijke manipulatie van de koers van BNB, hè, de eigen munt van Binance. En zo zijn er nog wat.
Ja.
En je ziet het niet echt terug in de Bitcoin-koers misschien, maar zeker wel in de koers van de Binance-coin, hè, van BNB.
Ja. Ja.
Die verloor 20% ten opzichte van Bitcoin op het laagste punt in 5 dagen tijd. Hè, van $280 naar $220 ging die. Op dit moment weer ietsjes hersteld. En dat is op zichzelf best wel veel. Aan de andere kant was BNB van alle grote munten het minst gedaald in deze bearmarkt. Die was extreem sterk gebleven. En dat is ook een van de aanwijzingen die sommige mensen dan zien. Van nou, waarschijnlijk wordt hier door Binance wat gemanipuleerd. Hè? Want het kan haast niet dat dat nog zo sterk blijft. En nou ja, blijkbaar zijn er toch wat Ja, wat mensen nu zenuwachtig geworden, hebben wat van hun BNB verkocht of er wat misschien wel short posities ingenomen. Ja. Ja, hoe dit gaat uitpakken, ik weet niet. Ik vind het echt een van de minst transparante bedrijven, dat Binance.
Ja, zeker
en,
zo.
Ja, moet het maar afwachten.
Dat gaan we doen. Er gaat de komende dagen ongetwijfeld nog veel meer over gepubliceerd worden. En volgende week hebben we weer genoeg om over te praten. Dankjewel, Bert Slachter. En meer details kun je vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Wij gaan verder en we gaan het inderdaad over Binance hebben. Om te beginnen maar eventjes de overname van Voyager Digital. Binance neemt dat hele bedrijf over voor $1 miljard. Maar goed, er is dus ook zorg over Binance zelf. Daniel, wat gaat Binance doen met Voyager Digital en de bezittingen daarvan?
Ja, nou ja, in feite kopen ze de bezittingen van een failliet bedrijf.
Dus ja, dan zou dat kan je niet veel zeggen, zijn.
Daar heb je niks aan. Nee. Maar het is belangrijk om te weten dat dit sowieso deze aankoop van $1 miljard gedaan wordt door de Amerikaanse tak van Binance. Dat is echt een aparte entiteit los van Binance.com.
Aha, okay.
Vooral omdat de Amerikanen niet zo blij zijn met Binance.com. Nou ja, Binance US betaalt dus $1 miljard voor de Voyager assets. En dan daar heb je natuurlijk niks aan. Maar ik denk dat het hier vooral om klanten gaat. Voyager had 3,5 miljoen klanten. En 1 miljard aan assets ongeveer. Dat is ook nog wel de market price die er een beetje voor geldt. Voor dat geld wat daar vast staat. En ongeveer 20 miljoen extra betalen ze voor die 3,5 miljoen klanten. Dus dat is een hele goedkope manier om eigenlijk marktaandeel te kopen. Gegevens van die mensen, de handelsvoorkeuren van die mensen. En dan is het nu aan Binance US om die klanten te behouden. En het is natuurlijk, Binance US is helemaal niet zo groot. Zeg maar, Binance wereldwijd is heel erg groot. Alleen in de Verenigde Staten heb je Coinbase en voorheen had je ook nog FTX.
Ja, die zijn
er niet meer.
Maar het is een spannende vraag natuurlijk of als je klant bent van Voyager, of je nou nog wel zin hebt om dat te blijven nu er zoveel raars is gebeurd.
Ja, dat is aan Binance. Maar je weet wel dat Binance nu je e-mailadres heeft en je handelsgeschiedenis en dat soort dingen.
Ja. En eerst zou FTX Voyager kopen. Hè? Het is een beetje, en voor meer trouwens, herinner ik me ook.
Ietsje meer inderdaad. Dat was 1,4 miljard. En dat heeft denk ik vooral te maken met de markt hoe die er toen voor stond. Dat was volgens mij in september. Nou, toen stonden we nog ietsje hoger dan nu, want toen was FTX nog niet omgevallen en was die hele paniek daarvan nog niet ontstaan. Maar inderdaad, er werd een veiling georganiseerd en zij wonnen dat. En zij, nou ja, Sam Bankman-Fried, dus die topman van FTX, die had het idee dat hij een beetje de witte ridder, de redder van de cryptowereld was. Nou, inmiddels weten we wel beter. Maar hij ging even Voyager Digital en zijn klanten ging die redden naar dat. Ja.
En zijn bedrijf vergroten natuurlijk in de proces.
Het is niet gelukt.
Nee. Ruben Waterman van Bitter. Jij volgt ongetwijfeld ook de hele crypto wereld. Binance is op dit moment de grootste exchange. Is dat een monopoliepositie? Is dat een problematische positie?
Nee. Ik denk gewoon dat competitie is goed. En may the best win. Zo denk ik erover. Als zij... Natuurlijk, het zou fijn zijn als er een paar partijen zijn. Dat mensen ook een keuze hebben.
En ook die tegen elkaar opgewassen zijn. Hè? Dat is toch wel prettig.
Ja.
Ja, dus de vraag hoe dat dan verder gaat. Maar goed, dat moeten we leren. Daniel, er is discussie nu over de proof of reserves van Binance.
Ja, daar
hebben ze genoeg geld om te doen wat ze doen? Hebben ze genoeg geld om hun klanten in het geval van een bankrun uit te betalen? De boel loopt al leeg. 6 miljard hebben ze moeten terugbetalen aan klanten die dachten wij nemen alles toch maar op.
Ja.
Dus hoe staat het ervoor volgens jou?
Ja, dat proof of reserves is natuurlijk een lopend verhaal. Daar hebben we het vorige week dus ook al over gehad. En toen ging het over dat zij met een accountantskantoor Mazaar, waar Bert het net ook even over had, een soort van audit hadden georganiseerd. Dat was geen officiële audit, maar een beetje een halfslachtige audit. Waar ook nog
de liabilities, de verplichtingen stonden er niet eens.
Precies,
op.
Dus eigenlijk had je er niet zo heel veel aan. Nou, iedereen was daar ook een beetje boos over. Die zei van jongens, wees eens transparant.
Wat hebben we hier aan?
Wat hebben we hier aan inderdaad? Nou ja, daar was dus al een beetje hommeles over. En nu heeft Mazaar, dat accountantskantoor, ook maar besloten, joh, we stoppen helemaal met onze dienstverlening aan cryptobedrijven te doen.
En ze hebben ook dat rapport van vorige hebben ze
gewoon verwijderd. Ja hoor,
natuurlijk.
Dus het heeft ongeveer een week geduurd. En nu is dat rapport weg. Ze deden ook werkzaamheden voor KuCoin en Crypto.com, waar overigens ook al wat onzekerheid omspeelde.
Ja.
Nou, iedereen ligt nu onder een vergrootglas. Ja, en Binance maakt het niet makkelijker hier.
Nee, en tegelijkertijd komt een van de crypto-media... ik wil er even afwezen, misschien was het Coindesk... die zwaait met allemaal rode vlaggen, een stuk of vijf.
Ja, dat was wel een opiniestuk. Dus
dat is waar.
Misschien een beetje gechargeerd in die zin.
Ja, maar Binance is gewoon niet transparant. Hè? Ze zitten in allerlei landen tegelijk, hebben geen officieel hoofdkantoor... bewegen zich voortdurend over de aardbol.
Ja,
We weten gewoon niet wat ze hebben en waar ze goed voor zijn.
Ja, nou, ik ben het wat dat betreft misschien niet helemaal eens met Ruben dat zeg maar de beste mag winnen. Want de beste is in dit geval dus Binance. En dat vind ik niet het fijnste bedrijf om...
Maar het is wel echt tijdelijk.
Ja, nee, dat hoop ik dan ook. Maar goed, ze zijn wel heel machtig. En inderdaad, Coindesk die had een serie rode vlaggen in het Engels op een rijtje gezet. En ook over hoe CZ, de topman van Binance, zich gedroeg tijdens een interview... Nou, dat was ook niet echt een goed optreden. Dat accountancykantoor kwam voorbij.
Kijk, het is een geheimzinnig bedrijf. Intussen kopen ze wel gewoon Voyager. Dus daar halen ze dan een miljard voor uit de binnenzak. Ze hebben een fonds ingesteld voor andere noodlijdende cryptobedrijven. Halen ze een miljard of iets in die buurt voor uit hun binnenzak. Moeten we ons echt zorgen maken over de solvabiliteit van Binance?
Ja, nou goed. Ze zullen ongetwijfeld veel geld hebben. Alleen de vraag is in hoeverre zij met praktijken bezig zijn die niet helemaal kloppen.
Ja. Het gaat even om al of niet failliet gaan.
Misschien gebeurt dat niet direct. Alleen zodra er onzekerheid ontstaat in zo'n markt, en die is er, dan kunnen er heel veel dingen heel snel gaan. En dat hebben we gezien bij meerdere bedrijven. En je zou ook kunnen zeggen, joh, Binance, waarom gaan jullie niet met, een Deloitte, een Big Four accountantskantoor in zee? Ga dat helemaal die proef...
Zorg dat je vertrouwen waard
Precies,
bent.
Die audit helemaal doen. En de vraag is een beetje of van die grote accountantskantoren zich daar niet aan willen branden, of dat Binance dat zelf een beetje afhoudt. Je zou zeggen, stel alles in het werk om dat voor elkaar te krijgen.
Dat vind ik ook. Ruben, we gaan het even hebben over de podcast die we zo direct opnemen. Jij hebt jouw bedrijf Bitter uit Nederland verplaatst naar Zwitserland. Kun je in het kort vertellen waarom?
Klopt, ik was in 2018 begonnen in Nederland. Toen kon je als Bitcoinbedrijf gewoon nog je diensten aanbieden in Nederland, zonder dat daar directe wet en regelgeving voor was. En toen in 2020 DNB om de hoek kwam kijken, toen dacht ik eerst van oké, we gaan ervoor, we gaan die licentie regelen. En toen ik helemaal in dat proces zat, dacht ik, oh, dit wordt echt helemaal niks.
Ingewikkeld, te duur.
Ja.
Ja. Daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Waarom heb je gekozen voor Zwitserland als alternatief?
Zwitserland is net buiten de EU, maar toch gewoon goede toegang tot de EU. Dus hetzelfde banksysteem en prima wet en regelgeving voor cryptobedrijven.
Ja, oké. Ben benieuwd hoe het met jouw bedrijf gaat. Bij Bitter kun je sparen in Bitcoin, dat is de essentie. Daar praten we dus zo direct over met elkaar in de podcast. Tot zover nu de Cryptocast op BNR. Bedankt Ruben Waterman van Bitter. Bedankt Daniel Mol van BNR zelf. Wie meegaat naar de bedoelde podcast tot zo direct, wie het hierbij laat, is ook goed. Dank en graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
De Cryptocast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De Cryptocast voor jong en oud.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.